En dan gaan we naar agendapunt 6. En dan stel ik voor om dat ook in twee gedeelten te doen. Het eerste gedeelte betreft tot en met pagina 113, dat is het jaarverslag. En daarna de resterende pagina's 114 tot en met 181. Wie? Ja. Ja. Wat? Sorry. Oh, als u voorstelt om het in zijn geheel te doen, dan is dat prima hoor. Het was maar een voorstel, hè? Dus, de meerderheid vindt dat het wel zo kan. Goed, dan gaan we naar de eerste 113 pagina's. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Buigel. Meneer Meenering. Meneer Kriek. Mevrouw van der Horst. Meneer Eilert. Boelen. Meneer Melis. Akkoord. Meneer Melis, dan mag u het spits afbijten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, voor ons liggen de jaarstukken 2018. En die jaarstukken van 2018 die sluiten ook aan op de begroting van 2018. En waar wil ik naartoe? Is dat als we dit lezen, is het verklaarbaar de manier waarop dit is ingericht en vormgegeven. Maar zijn we wel van mening, als we dan kijken op programmaonderdeelniveau en de verantwoording daarvan, nogmaals, het sluit aan op de begroting van 2018. Maar zouden wij toch graag, als we kijken naar de begroting van 2020, die straks in de maak is, of wellicht in de maak is, specifiek op de onderdelen van wat willen we bereiken, wat gaan we voor doen, maar ook in de verantwoording, wat hebben we bereikt, wat hebben we ervoor gedaan, om dat explicieter vorm te geven. Dat is ook een iets voor de raad, hè, want het is ook actie-reactie. Maar de oproep aan ons allen is om daar eens wat, specifieker naar te kijken. Want wat ons opviel, als je die jaarrekening zo doorneemt, is meer in algemene zin. Het sluit wel aan op wat we gezamenlijk als raad hebben vastgesteld toen. Maar in feite komt erop neer, we wilden iets doen, we hebben er iets voor gedaan. Maar echt specifiek is het niet. En ik denk dat we meer in controle kunnen komen om juist daarin wat explicieter te worden. Waar liggen onze ambities? Hoe hoog ligt die lat? Om het wat aantrekkelijker te maken in de begroting. En ook vanuit het sturend mechanisme wat we dan in handen hebben. Voorzitter, dat even in algemene zin. Vervolgens heeft u aangegeven om tot en met de pagina 130, meende ik, om dat te behandelen. Of 113. Nu is het zo dat onze fractie, we hebben de poed verdeeld, zoals dat heet. Iedereen heeft wat programmaonderdelen, dus ik ga er op mijn manier doorheen. Maar dat kan, ik ga paginanummers noemen, maar het kan zijn dat ik een programma oversla, omdat die door een collega van mij dan behandeld wordt. Programma 3, bedrijvigheid, economische zaken. Hebben we toch een aantal opmerkingen. Pagina 24. Wat wij ons afvragen is, zijn er ook bedrijven die zich nieuw gevestigd hebben in onze gemeente? Maar wat wij nog interessanter vinden is, of ook bekend is bij ons, waarom zij zich juist hier gevestigd hebben. Met andere woorden, dat zegt ook iets over je wellicht, over je vestigingsklimaat. Eveneens op pagina 24 staat veel economische promotie. Wat wij lezen is dat het nu heel erg gericht is op recreatie en toerisme. Maar wat wij missen, en wellicht is dit een aanzet om te komen tot de begroting van 2020, dat wij een marktdoelgroepenonderzoek gaan doen. Want voor welke marktdoelgroepen is onze gemeente nu interessant? En waarom is dat zo? Is dat bijvoorbeeld de digitale bereikbaarheid? Of is dat gewoon de bereikbaarheid via de wegen, via de A31? Dat we bijvoorbeeld met industrieterrein Zuid-Oost-Groningen heel dicht bij een ontsluiting zitten bij een grote weg. Of kan dat zijn dat wij ketenleveranciers hebben? We hebben hele grote bedrijvigheid, bijvoorbeeld AVB. Maar daar zitten heel veel ketenpartners aan gekoppeld, waardoor het wellicht interessant is om die op één industrieterrein te vestigen, waardoor ook vanuit milieuoptiek minder vervoersbewegingen zijn. Dus wellicht kan het heel interessant zijn om daar eens een onderzoek naar te doen. Dus met andere woorden, waar liggen hier de kansen en voor wie liggen deze kansen hier? Dan het volgende, pagina 24, staat even tussen de regels, het zwembad Park Emslandermeer. En wat wij ons afvragen is, waarom staat Park Emslandermeer juist bij die economische promotie? Die link hadden we niet helemaal gelegd. Dan wat wij ook ontbreekt, ook op pagina 24, zijn de mogelijkheden, maar ook met name de onmogelijkheden als het gaat om werken in Duitsland. Wij zijn aangesloten bij EDR. Er wordt al heel veel onderzocht. Er liggen best wel kansen, maar er liggen ook bedreigingen op het pad. En wat hier in dit stuk ook ontbreekt, in welke mate is dat onderzocht en wat is de rol van de gemeente hierin? We weten dat de EDR daarin een rol vervult, maar daar kun je niet alles neerleggen. Daar liggen ook kansen voor deze gemeente en Duitsland ontbreekt in het stuk. Voorzitter, dan op pagina 25 staat ook dat wij 30 bedrijfsbezoeken hebben ondernomen. Meestal op verzoek van het bedrijf. Wij vragen ons dan ook af waarom er in 2018 geen actieve benadering is geweest, ook met de accountmanagers die daarin genoemd worden, om juist actief ondernemers te benaderen, juist om heel veel vragen te gaan stellen hoe dat ondernemersklimaat hier is en in welke mate wij binnen de verantwoordelijkheden en de kaders en de mogelijkheden die de gemeente heeft, om ondernemers te faciliteren. Voorzitter, dan ga ik door naar programma 9, inwoners en bestuur. Ik maak even een sprongetje. Pagina 68 wordt een vorm van burgerparticipatie, wordt daar genoemd. Maar wat wij niet hebben gelezen is ook de rol van de dorpsraden in het stuk. Wij hadden toch met elkaar, althans daar staat ons bij, een ambitie als het gaat om het ontwikkelen van dorpsraden gemeentebreed in de gemeente Westerwolde. Dus wij, en dat is niet opgenomen in dit stuk, dus ook graag een toelichting van het college hierop. Voorzitter, was het even voor mijn programma.
Dank u wel, meneer Melis. Om het verhaal van het Partij van de Arbeid compleet te maken, ga ik nu naar mevrouw Molle van dezelfde partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil jullie graag meenemen naar pagina 54. Naar de tabel van de beleidsindicatoren. En dan willen wij de wethouder eigenlijk compliment maken. Want als je kijkt bij die beleidsindicatoren, dan zie je dat onze gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde veel inzet op reïntegratievoorzieningen. Het effect hiervan is duidelijk te zien, namelijk Westerwolde heeft gemiddeld minder uitkeringen in de bijstand, terwijl het aantal banen gemiddeld aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland. Vandaar het compliment. Maar, dan komt natuurlijk altijd maar hè, na zo'n compliment. De jeugdwerkeloosheid is in onze gemeente relatief hoog. En wij zien eigenlijk in het hele stuk daar helemaal geen actie op. Dus we zouden graag willen weten van de wethouder of er extra inspanningen zijn ten aanzien van jeugdwerkeloosheid en wat die dan zijn. Dan gaan we naar pagina 56. Dat gaat over preventie. Onderaan op die pagina staat, en dat triggerde ons, is dat staat dat er een integrale aanpak nodig is voor preventieve volksgezondheid. Er staat samenwerking tussen verschillende domeinen is noodzakelijk, maar in de praktijk vooral lastig. Kan de wethouder uitleggen waarom dat dan vooral lastig is? En dat was het wat mij betreft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Molle. Ten slotte de heer Eilers van de Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst even naar programma 1, hoofdstukje veiligheid. Op pagina 16 staat bijna bovenaan het stukje over de brandweer. Nou heb ik eigenlijk even een vraag die betrekking heeft op de huidige situatie waar we hebben. De brandweer in Ter Apel via allerlei media berichten zien rondstrooien over dat zij vrijwilligers tekort hebben. U kunt in dit stuk ook lezen dat die vrijwilligers belangrijk zijn voor onze regio. Wij zijn daar bezorgd over in ieder geval, want die vrijwilligers zijn belangrijk om het werk te kunnen doen. En we hebben eigenlijk ook begrepen dat het moeilijk vinden van vrijwilligers in dit geval ook te maken heeft met een verzekeringskwestie. En wij zouden eigenlijk van de portefeuille willen weten of hij hulp kan bieden om dit ook op te lossen. Want als dit een soort van struikelblok vormt voor vrijwilligers om zich aan te melden, dan zou dat ongelooflijk jammer zijn. En dat moeten we natuurlijk gewoon niet hebben. Dan, voorzitter, ga ik naar pagina 18 van hetzelfde programma. En dat gaat even over de beleidsindicatoren. Daar wordt een opsomming gedaan van zaken als diefstal, diefstal uit woning, winkeldiefstal, geweldsmisdrijven, etc. U kunt het lezen. Wat wij ons eigenlijk afvroegen was waarom dat hier niet even de splitsing gemaakt is met het COA. Want we zijn natuurlijk inmiddels wel een beetje gewoon dat we alle cijfers krijgen, dat die uitgesplitst zijn in COA en de rest van de gemeente, om het zo maar te zeggen. En dat hadden we eigenlijk hier ook wel eventjes verwacht. Dat was wel eventjes handiger geweest, denk ik. Tevens op pagina 17, daar waar we midden ongeveer, wat hebben we bereikt? Waar het gaat over de versterking van het veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers. Ik mis er eigenlijk even in de mededeling dat er ook een apart onderzoek is geweest, volgens mij in 2018, naar het veiligheidsgevoel van mensen in Ter Apel. En daar zou volgens mij ook nog een vervolg aan worden gegeven. Nou moet ik even antwoord schuldig blijven. Het wordt wat onrustig, geloof ik, buiten me. Of dat vervolg ook al geweest is. Maar eigenlijk stel ik die vraag hierbij ook gewoon maar direct even. Of dat vervolg daarop al geweest is. Dan, voorzitter, dan moet ik ook eventjes doorbladeren. Ik heb het even ouderwets met ezelsoren gedaan. Dus dat moet ik dan ook wel weer tegenkomen. Hier onder andere, denk ik. Ja. Even kijken hoor. Pagina 50. En dat is programma 6, Sociaal Domein. Daar wil ik eigenlijk even aangeven dat bij bovenaan op pagina 50, waar het gaat over scholings- en werkgelegenheidsprojecten. Dit gaat uiteraard over 2018, maar ik wil toch het even niet nalaten om even aan te stippen dat er van de week weer een mooi bericht was dat er nieuwe initiatieven bij de PI zijn ontwikkeld, heb ik begrepen. Dat lijkt me een hele goede zaak, dat wil ik toch even gezegd hebben. Dat levert ook ongetwijfeld wel weer een stukje werkgelegenheid op. En dan heb ik nog één opmerking, eigenlijk een beetje in het verlengde van mijn buurvrouw. Pagina 54, ik gaf al de complimenten over de mooie cijfers die er eigenlijk te lezen zijn, en dat is helemaal waar. Ik had nog wel even de opmerking dat het natuurlijk altijd wel van belang is dat het hier ook om structurele werkgelegenheid gaat, dus ook om structurele banen. Voorzitter, en dan heb ik er nog eentje, zie ik. Pagina 7, Milieu en Gezondheid, programma 7. En dat gaat over pagina 58, programma onderdeel Volksgezondheid. Wat willen we bereiken? Schone en hygiënische leefomgeving. Voorzitter, er is de laatste tijd en de pers vrij veel aandacht voor het vaccinatieprobleem. En dan in de zin van het niet vaccineren. En wij zijn eigenlijk benieuwd hoe dat in onze gemeente zit. Want we hebben begrepen dat Westerwolde onder de vaccinatiegraad zit. Het landelijke cijfer daarvan. Dus ik zou daar graag van willen weten hoe het in deze gemeente zit. Voorzitter, tot zover. Dank u.
Dank u wel, meneer Eilert. Mevrouw van der Horst, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk lezende vond ik vooral dat het taalkundig goed in elkaar zit. Maar als ik het langs de lat hou van CITESO, duurzaamheid en burgerparticipatie, dan ontbreekt er in mijn optiek een heleboel en had ik ongelooflijk veel vragen. Ik vind de woorden van meneer Stienes, wil ik zeggen, van de Partij van de Arbeid, mijn collega van de Partij van de Arbeid, erg mooi. Neem ik kwalijk. Dat heb je als je meer met elkaar te maken hebt gehad. Dus ik zal u een aantal vragen stellen. Excuses. Goed. Bladzijde 7. Bovenstaande laat zien dat de tekorten op de jeugd aanzienlijk zijn voor onze gemeente. Ik ben heel benieuwd wat de portefeuillehouder nou concreet gedaan heeft om greep te krijgen op die kosten, op die uitgaven. Maar ook om het risico zo goed mogelijk beperkt te houden. En misschien moeten we de reserve sociaal domein wat opplussen. Is dat een idee? Openbaar groen. Er staat een heel mooi tekstje. Voldoende groen in de gemeente is onmisbaar voor een duurzame leefomgeving. Wij streven naar het in stand houden van de huidige hoeveelheid en de uitstraling van het openbaar groen. Daarbij is de aanwezigheid van groen een voorwaarde voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Ik was helemaal gelukkig, maar op het tekstje daarna van wat gaan we doen, hebben we gedaan enzovoort, daar mis ik toch een heleboel. De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen periode behoorlijk veel vragen gesteld. Gevraagd ook over de werkwijze en daar staat eigenlijk niets over en dat vind ik heel jammer. Bladzijde 28... worden vooral activiteiten genoemd ten aanzien van CITASLO, maar er wordt bijvoorbeeld niets gezegd over het beleidsplan, hoe het met de uitvoering zit van het beleidsplan. Over onderwijs even kort. Er zou onderzocht worden of het openbaar onderwijs voormalig Bellingwedde bij ons kon aansluiten. Ik ben heel benieuwd hoe het ermee staat, of hoe het ervoor staat. Op bladzijde 47, dat is een stukje blauwe tekst, hebben we onze eigen gemeentelijke processen geoptimaliseerd en tijd gestoken in het leren kennen van onze samenwerkingspartners. En die noemt u. Zijn in die overleggen met huisartsen ook afspraken gemaakt om meer greep te krijgen op de uitgaven van de jeugdzorg? Want die huisartsen hebben immers een zelfstandige, doorverwijzende functie. En de nota komt naar ons toe. Bladzijde 47 over de jeugdzorg. Er heeft een heel mooi stukje geschreven en mijn enige vraag daarover is, waarom heeft dit niet geleid tot kostenbesparing? Bladzijde 66 gaat over de relatie tussen de gemeente Westerwolde en andere gemeentes. Over de relatie met de inwoners, communicatie tussen bestuur en inwoners. En mijn vraag is dan bij die activiteit wordt aangegeven dat inwoners gevraagd is om mee te denken over afval, duurzaamheid, strooiroutes, profielschets van de burgemeester. En tijdens de voorbereidingen van de herindeling was er een klankbord actief. En heeft de raad bijvoorbeeld aangegeven met de inwoners in gesprek te willen. En expertise meetings te willen organiseren. Waarom heeft het college hier eigenlijk niet actief aan bijgedragen? Bladzijde 77. Er staat daar over de onroerend zaakbelasting, over de OZB, over de gebruiken van niet-bewoningen. Kan het college deze afwijkingen aan mij uitleggen? Oh, dan kom ik bij 127, dus dit is voor mij tot nu.
Dank u wel, mevrouw van der Horst. Meneer Kriek van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het neerslagtekort wordt in ieder geval op dit moment verholpen. Het financiële tekort, daar zullen we het nog wel over hebben. En de koffietekort wordt naast me aangevuld, waardoor ik niks meer zie. Ik hoef niet hoor, dank u wel. Ik heb even een vraag, ik heb niet zo heel veel, over pagina 26. Op pagina 26 staat het programmaonderdeel economische promotie. Als je daarnaar kijkt, dan staat daar wat willen we bereiken, de ambities. Wat gaan we ervoor doen? De activiteiten, maar dan mis ik vervolgens de volgende stap. Wat hebben we ervoor gedaan? Als ik dan de bladzijde omsla en ik denk, daar gaat het komen, hè, want dat verwacht je, dan zie ik iets heel anders. Dan staat er iets over wat we hebben gedaan voor CITASLO. Maar wat ik graag zou willen weten is, wat hebben wij gedaan aan marketing en promotie? En het toeristisch beleid wat ontwikkeld zou moeten worden voor de nieuwe gemeente Westerwolde. Want naar ons idee moet daar inderdaad wel het een en ander gaan gebeuren. Met onze prachtige gemeente. Ja, de andere vraag die ik heb mag pas bij het volgende gedeelte. En tot zover.
Dank u wel, meneer Kriek. Meneer Meendering van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de jaarstukken 2018. Er staat gelukkig nog steeds concept op. En ik heb eigenlijk maar twee vragen daarover. En de eerste is van, we hebben in de financiële afstemmingsgroep mogen vernemen dat vanuit de jeugd, zorg, ondanks dat ze daar overhead hebben, het heel moeilijk is om de definitieve cijfers te kunnen doorgeven. Hoe is de stand van zaken daarin? Is dat nu inmiddels definitief en zitten daar nog grote afwijkingen in? En het tweede in de financiële afstemmingsgroep was toch het ontbreken van de aanwezigheid van en het niet hebben van een verklaring dan wel een prognose van de accountant. Dan zal de accountant niet snel een prognose afgeven, maar we zijn in inmiddels een aantal weken verder. En ze hebben allerlei stukken kunnen beoordelen. Niet alleen op doelmatigheid en rechtmatigheid, maar ik denk ook op basis van cijfers. En is er al een doorkijkje te geven naar welke richting de accountant opdringt? Of zijn daar nog steeds geen uitspraken over gedaan? Ja, dan met betrekking tot de stukken. Ja, het loopt wel eens door elkaar heen. Hè. Ik bedoel, je krijgt jaarstukken, je krijgt bestuursrapportages. Je leest in de krant over bezuinigingen. Vervolgens krijg je een kadernota. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er soms wat door elkaar heen gaat. En je over een bepaald stuk spreekt, terwijl je eigenlijk een ander stuk bedoelt. Maar dat even voor wat het is. Wel frappant dat nu al over de kadernota wordt besproken. Die we al kennen. Maar dat die geen onderdeel uitmaakt van de beraadslaging hier. Dus dat is even een dingetje aan zich. De vragen met betrekking tot de jeugd en de accountant zijn voor ons op dit moment even van belang. En of dat nou bladzijde 7 is of dat het pas op 113 komt. Ja, dat is voor mij even de vraag, maar ik stel hem hier maar even. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meendering. En tenslotte meneer Buighol van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Als VVD Westerwolde zijn wij aangenaam verrast door de jaarrekening 2018. Wij wisten niet dat zulke negatieve cijfers zo positief omschreven konden worden. De jaarrekening is taalkundig beter als voorheen, maar toch hier en daar nog wel wat, kan het nog bijgepolijst worden. Als men wat iets beter plakt en knipt, graag zorgvuldig. Want bijvoorbeeld crematoria hebben we nooit gehad, hebben we op dit moment niet. En van onze vriend Henry Keizer hebben we geen signaal ontvangen dat er ook überhaupt maar een crematorium deze kant op komt. Het onderhoud van de bruggen blijft ons zorgen baren. Helaas blijft het verschil tussen wat we begroten en willen uitvoeren en wat ook daadwerkelijk uitgevoerd aan achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. Ja, wat we allemaal lezen in de jaarrekening over het versterken van het veiligheidsgevoel bij onze inwoners en ondernemers. Ja, alles wat hierin staat, als een inwoner dat leest, dan wordt hij daar niet echt gerust op. Ook het onderzoek wat de heer Eilert noemde, het veiligheidsgevoel, ja. En over de cijfers, de splitsing, ja, dat zien we dan ook graag terug in het stuk. Wat ons wel wat meer vertrouwen geeft, dat is onlangs is de raad informeel bijgepraat met de ketenmariniers over de integrale aanpak over de overlastgevende veilige landers, dat dat sneller en harder aangepakt wordt. Dat geeft ons meer vertrouwen. Pagina 24. Naast de gemeentelijke zwembaden willen wij ons maximaal inzetten om het zwempad Park Emslandermeer te behouden. Zwembaden vragen veel energie en er wordt ingezet om deze energie neutraal te maken. Waarom voor een particulier zwembad maximaal inzetten? Het is toch in eerste instantie belangrijk dat we onze eigen zwembaden goed energie neutraal op orde hebben. Als VVD Westerwolde vinden wij de promotie heel belangrijk. Maar het lezen van deze jaarrekening worden we toch wat ongerust. Onder andere over de economische promotie, waar we maar liefst €880.000 aan uitgeven. En hierover hebben we ook vragen gesteld. Van wat hebben we er allemaal voor gedaan? Nou, dan komt er een antwoord. We, tot de promotieactiviteiten behoren de jaarlijkse promotiedagen in Groningen. En dat heeft €11.000 gekost. Detail, als men ook al de informatie kent uit de kadernota, daar tracht men op die €11.000 kosten €25.000 te willen besparen. Maar we zijn wel benieuwd, wat gebeurt er dan, wat is er gebeurd met die €869.000? Waar hebben we het allemaal aan uitgegeven? Kan de wethouder daar een toelichting op geven? We blijven toch ook moeite houden met dat de promotie in eerste instantie geënt is op Sittarslo. En ja, daar kunnen we ons als fractie van VVD niet in vinden. En ook de economische promotie, Sittarslo, gesprekken met SPW, bijeenkomsten met handelsverenigingen, bedrijfsbezoeken, gesprekken met recreatieondernemers om te werken aan een marketingconcept, branding. Het kleek voor ons allemaal zeer versnipperd en onsamenhangend. Iedereen is wel met de beste bedoelingen bezig met zijn eigen puzzelstukjes. Maar in onze optiek dient de wethouder de complete puzzel voor ogen te hebben. En dient daar ook dan bij de regie te nemen. Wellicht brengt op pagina 26 genoemde promotieplan enige duidelijkheid. Kunnen wij als raad daar een afschrift van krijgen? Qua onderwijs is ook Zitterslo aan de orde gekomen. Ja, die ambitie hadden wij liever gezien met de taal Duits. Op pagina 66, een nieuwe gemeente met een nieuw bestuur en een nieuw ambtelijk apparaat. 2018 stond in het teken van samenvoegen van teams, processen en systemen. De basis op orde was hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Kan de burgemeester daar ook een toelichting op geven? Is de basis op dit moment op orde? Ja, en we willen ook niet alle problemen bij het college leggen van alle kosten. En we vinden ook als fractie heel erg belangrijk van actie, reactie. Het kost allemaal geld. Op het moment dat je als raadslid een vraag stelt, van ja, kunnen we dan ook wat inzicht krijgen over wat die vraag dan kost? En dan, oh nee, dat is 134. Tot zover.
Maar wie laatste nog even. Dan gaan we naar het college en dames gaan voor, dus ik wou het eerst het woord geven aan mevrouw Lut.
Nou, dat vind ik heel sympathiek van u, voorzitter. Ik wil even beginnen met de vragen van meneer Meeders. En dat gaat over hoeveel bedrijven hebben zich hier gevestigd in de gemeente Westerwolde. Ik kan u zeggen, in 2018 hebben zich 293 Westerwoldse organisaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Echter, daar zitten ook heel veel stichtingen en bedrijven in die staan ingeschreven als een BV en als vanuit een holding. Dus die hebben we gemakshalve maar even niet meegerekend, wel uitgerekend. En dan kom je op 143 nieuwe bedrijven in Westerwolde. De vraag waarom vestigen mensen zich hier, daar hebben wij geen concreet onderzoek naar gedaan. Maar ik vind het wel een hele goede opmerking van u. Dus ik neem hem absoluut mee in het onderzoek daarna. Want we hebben nog een aantal zaken waar ik verderop even op kom met uw vraag. Dus prima voorstel, lijkt mij. Dan zegt u de economische promotie is vooral gericht op recreatie, maar we missen het doelgroepenonderzoek. Of u stelt voor om een doelgroepenonderzoek te doen. Lijkt mij een prima zaak, want ik denk dat het alleen maar goed is als je weet voor de toekomst waar je belangen zitten, welke ondernemers. En ook dat zie je nu ook al in al die nieuwe ondernemers die zich hier gevestigd hebben. Het is goed om die in beeld te krijgen. We hebben ook al gezegd, die bedrijven, het zou mooi zijn als we die heel snel ook kunnen bezoeken. En daar zijn we ook overigens volop mee bezig. Maar dat nemen we zeker mee. Daar heeft ook een relatie met uw vraag over de bedrijfsbezoeken. En u zegt, ja, waarom geen actieve benadering? Ik denk dat het toch iets verkeerd is omschreven, want wordt hier vooral gerefereerd aan de combinatie tussen sociale zaken en de bedrijfsactiviteiten. Maar wij hebben zowel als college als ook als portefeuillehouder wel actief bedrijfsbezoeken gedaan. Doen we nog steeds. Sterker nog, ik ben vanmiddag nog bij een prachtige supermarkt geweest in Bellingwolde. En die meneer die is nog iedere dag blij dat hij daar een supermarkt heeft. Dus ook die kleintjes en proberen ook heel erg van noord naar zuid te gaan. Ik heb geen aandelen, maar het kunnen er natuurlijk meer zijn. Dus die actieve benadering, voorzitter, is absoluut wel aanwezig. En dan komt er nog een vraag over het zwembad Park Eemslandermeer. Waarom staat er ook bij economische promotie? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het zwembad Park Eemslandermeer, dat is niet alleen het zwembad, maar het is natuurlijk het hele Park Eemslandermeer, waar heel veel gasten komen, ook veel geld besteden in het dorp Vlachtwedde. Ik zou u bijna willen uitnodigen door boodschappen op vrijdagavond tussen 17:00 en 19:00. Dan is het dan zijn het alleen maar mensen die ik nog nooit heb gezien. Maar dat stemt mij altijd zeer verheugd, want dan denk ik, men heeft toch de weg kunnen vinden. Neemt niet zijn eigen spullen mee, maar gaat ook hier boodschappen doen. Dus ik denk dat daar ook een relatie mee ligt. U heeft ook een vraag over het werken in Duitsland. Ja, de werkloosheid net over de grens is al een aantal jaren heel erg laag. En Westerwolde hebben we ondanks die sterke daling nog steeds een percentage van 4,1. En dat is nog steeds hoger. Maar ik moet zeggen, sinds wij de oprichting van het werkbedrijf Veer afgelopen jaar is het steeds beter gelukt om ook werkzoekenden richting Duitsland te krijgen. Je ziet daarin ook het resultaat van de regionale samenwerking, dat we met z'n allen datzelfde doel hebben, maximaal inzetten ook met andere gemeenten om werkzoekenden aan een baan in Duitsland te helpen. Meneer Meders vraagt naar de kansen en de bedreigingen. Er zijn heel veel kansen. Er zijn ook bedreigingen. En een van die bedreigingen is dat je wel heel erg nauwkeurig moet kijken wie wil je bemiddelen naar Duitsland. Want het kan en mag natuurlijk niet zo zijn als een van onze bijstandsgerechtigde mensen naar Duitsland gaat solliciteren en is in het bezit van een eigen woning. Ja, dan hoef ik u niet te vertellen, als je dan je hypotheekrenteaftrek verliest, dan loop je alleen maar achteruit. Dus er zijn wel degelijk bedreigingen, maar er zijn ook heel veel kansen. En die kansen willen wij inderdaad ook aanpakken, omdat we heel graag met onze 5 Duitse buurgemeenten nu willen werken aan een grensagenda, waarbij heel erg wordt ingezet op een goede relatie en de uitwisseling met bedrijven. Dat betekent ook, ik noemde het net als voorbeeld al, de Bloemenschouw in Papenburg. Daar hebben we onder meer al een uitwisseling met ondernemers gehad in Duitsland en dat biedt ook weer kansen. Binnen de regionale samenwerking zijn er een aantal accountmanagers die ook als specialisatie dat werken in Duitsland hebben. Dus ook de kansen en bedreigingen goed kennen. Want dat is ook voor onze cliënten natuurlijk heel belangrijk om te weten. Dan ga ik even door naar mevrouw Molle. Die vraagt iets. Komt met een compliment. Dat horen wij graag. Dank daarvoor. De ingeslagen weg voor wat betreft mensen activeren, die willen wij ook graag zo houden. Daar zetten we sterk op in. En dat heeft met name wat mij betreft ook te maken met iedereen verdient aandacht binnen onze gemeente. Niemand verdient het om thuis te zitten en niet te worden geactiveerd. Omdat heel vaak blijkt dat mensen, en we hebben nu alle mensen in beeld, ook van treden 1 en 2... En ik kan u zeggen dat er een grote groep mensen vanuit trede 2 door is gestroomd naar trede 3. Omdat ze echt veel meer konden als eigenlijk in het systeem stond. Dus het is belangrijk om je mensen in beeld te hebben. En om ook met die mensen aan de slag te gaan. En daar hoort natuurlijk ook onze jeugd bij. Dat vinden wij belangrijk. Met name de schoolverlaters worden onmiddellijk opgepakt en worden eigenlijk ook op het moment dat zij in beeld zijn direct ook geactiveerd. En wij proberen natuurlijk in eerste instantie altijd om deze jongelui weer terug te krijgen naar een opleiding, want dat vinden we belangrijk. Maar als dat niet lukt, zoeken we ook een passende plek. Want niemand heeft er iets aan als na een week die jongeren weer thuis zitten. Dus het is heel belangrijk om daar volop te investeren. En ik moet zeggen dat dat wonderbaarlijk goed loopt op dit moment. Dus daar zijn we heel blij mee. Meneer Eilert refereert aan de werkgelegenheid binnen de PI. Ja, we hebben van de week ook met onze commissaris een werkbezoek gebracht aan de PI. Daar is volop dit project ter sprake gekomen. Inmiddels bestaat dit project 10 jaar. En de mensen die hier hun MBO 2 assistent beveiliger halen, zijn nagenoeg allemaal nog steeds in dat vakgebied aan het werk. We investeren daar wel op, maar je ziet ook dat doordat mensen daar een diploma halen en daar hun stage vervullen, dat zij ook voor de commerciële beveiligingsbedrijven opeens heel aantrekkelijk worden, omdat ze binnen de PI die opleiding hebben gedaan. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. We hebben van de week wel met elkaar gezeten en zei alles kan nog een tandje beter, nog een tandje meer. En dus gaan we een werkgroep oprichten. We maken, volgens mij staat de afspraak al gepland, dan wordt die gepland deze week met de directeur van de PI, die daar ontzettend bevlogen over is, ook degene die die opleidingen coördineert. En hebben we gezegd, daar waar wij ook in de directe, met de directe buren mensen voor die opleiding kunnen krijgen, zijn ze ook van harte welkom. Dus we spitsen ons daarin, ook op de regionale, want daar hebben we voor gekozen om ook die mensen via die lijn aan het werk te krijgen. En daar kunnen we, en volgens mij begint er in september weer een klas, dus wij gaan ons nu ook actief inzetten om die opleidingen vol te krijgen. Want zoals u zegt, meneer Eilert, wij gaan voor structurele werkgelegenheid. En daar waar in andere overheidsinstanties het nog wel eens een 1 uur werken wordt gerekend als uitstroom, is dat bij ons niet aan de orde. We gaan voor duurzame uitstroom en niet voor de draaideurconstructie. Mensen verdienen op een goede manier, met goede arbeidsvoorwaarden, uiteindelijk aan het werk te komen. En als het betekent dat we daar moeten investeren met opleidingen, dan zullen we dat zeker doen. Dan ga ik even door naar meneer Kriek, die heeft het over de economische promotie en u geeft aan dat er ontbreekt. Wat hebben we daar aan gedaan? Ik ga daar even naar kijken en het is een conceptjaarrekening, dus dan zullen we daar zeker aandacht aan besteden. En u geeft ook aan het toeristisch beleid moet nog wel iets gebeuren. Ik kan er niet anders dan helemaal met u eens zijn. Op dit moment, en dat is ook gelijk een vraag van meneer Buigel die ik daarmee beantwoord, is de Stichting Promotie Westerwolde, zoals die bestond in zijn toenmalige vorm, zeer voortvarend opgepakt door een projectleider die dat om niets doet, maar een ontzettend goed plan heeft neergelegd waar alle stakeholders heel erg enthousiast over zijn. En dat plan is nog niet helemaal volgroeid en voltooid, maar zo gauw dat het geval is, meneer Buigel, ga ik dat graag met u delen. Maar iedereen is er erg enthousiast over en ook daarin willen we inderdaad aandacht besteden aan branding. Maar dat doen we samen met het Stadskanaal. Die waren ook enthousiast en blijven ook voor het gewoon betalen zoals ze dat in het verleden ook deden. En zijn ook enthousiast over de planvorming die daar nu ligt. En dan is het belangrijk om niet meer alleen met folders te werken, roep ik altijd, maar om die branding ook actief te doen op de moderne manier zoals dat tegenwoordig hoort. Dus ook met een vlogger. Bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeld te noemen, door Westerwolde heen en op die manier ook jong en oud daarbij te betrekken. Maar met name ook een nieuwe doelgroep aan te boren. Niet alleen de mensen die komen fietsen, maar er zijn zoveel meer recreatieve mogelijkheden. Dus het heeft volop de aandacht. De samenwerking met SPW op deze manier gaat ontzettend goed. Dus wij hebben daar hoge verwachtingen van. Dan vraagt meneer Buigel nog iets over waarom wordt er ingezet op het maximaal inspannen van het behouden van het zwembadpark Eemslandermeer. Want dat is toch een commercieel zwembad. Nou, dat park Eemslandermeer heeft, dat zwembad is natuurlijk, voorzitter, de hele raad kent volgens mij de hele geschiedenis, heeft een aantal hele belangrijke belangen. Dat is ten eerste natuurlijk het economisch belang van het park Eemslandermeer en het toerisme, wat daar onmiddellijk aan verbonden is. Dat heeft ook natuurlijk als belang de zwemlessen die daar worden gegeven, die ook door heel veel inwoners in deze regio worden afgenomen daar. Maar dus u zegt nou, eigenlijk zegt u, waarom zou je dat voor een particulier zwembad doen en niet eerst de eigen baden helemaal verduurzamen? Nou, volgens mij is er ook een bijlage naar uw raad gestuurd, voorzitter, over de gemeentelijke zwembaden. Die draaien prima en die zijn ontzettend verduurzaamd. En dat is ook belangrijk, want daarin zie je dat we daarin al meer dan de helft hebben kunnen bezuinigen op de energiekosten. Maar wij vinden het belangrijk om te kijken of wij economisch gezien ook iets kunnen betekenen voor het zwembadpark Eemslandermeer, omdat het ook met werkgelegenheid te maken heeft. Het heeft ook te maken met de verhuur van de recreatiewoningen, het heeft te maken met de zwemlessen, het heeft te maken met de supermarkten in het dorp Vlachtwedde. Dus kortom, het is niet alleen maar dat, maar het is voor helemaal overal is dat belangrijk voor de economie. Dus daarom staat hij daarin genoemd. Dan geeft u nog aan, meneer Buigel, waar is die 869.000 euro op gebaseerd? Dat is een vraag waar ik even schriftelijk op terug moet komen. Dus daar krijgt u van mij nog antwoord op. Ik heb volgens mij daarmee ook, toen u zegt, alles is geënt op het sit-and-slow-principe. En wat is dan een nieuw marketingconcept? Dat heb ik net beantwoord en ik heb u toegezegd, als dat promotieplan van SPW klaar is, dan krijgt u dat vanzelfsprekend toegezonden. Maar dat is nog niet zover. Ik hou u daar graag van op de hoogte. En volgens mij, voorzitter, heb ik nu al vragen beantwoord.
Dank u wel, wethouder Lutte. Dan rest mij nog één vraag. U had over 5000 buurgemeenten. Nou wou ik u vragen om alle 5000 op te noemen, maar gezien het tijdstip laat ik dat achterwijzen. Dat zei u, ja, inderdaad, 5000 buurgemeenten. Ik denk, nou, al. Oh. Ja, 5000, zei ik toch. Of 5000, ouder. Nou ja, dat is toch helder. Ja. Dank u wel. Ik verstond 5000, excuus. Het woord is aan de burgemeester, meneer Venema.
De heer Eilert vroeg heel specifiek naar de situatie rondom de brandweer. En nog specifieker om de situatie van Ter Apel. In algemene zin kan ik stellen dat het inderdaad steeds lastiger is om vrijwilligers te werven voor de brandweer. Dat is ook in die zin wel begrijpelijk, omdat natuurlijk het hele bijzondere van een brandweerman vrouw is dat zij moet wonen in het gebied. Wonen, werken, verblijven, om natuurlijk direct oproepbaar en inzetbaar te zijn. Nou, onze inwoners worden steeds mobieler en dat maakt eigenlijk de spoeling wat dunner. Maar dat is dan gelijk ook een uitdaging. Daarom is ook op dit moment een wervingsactie gestart die ook veel breder kijkt. Hoe we met name ook probeert brandweervrouwen te werven. Daar was al tot voor kort eigenlijk weinig aandacht voor. Maar ook de brandweerorganisatie is steeds beter ingericht om ook vooral vrouwen inzetbaar te krijgen voor dit prachtige vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben we inderdaad wel te maken met een specifieke situatie in Ter Apel. Want vanuit die oude situatie, hè, woonachtig, werkzaam en veel verblijven in de eigen gemeente, dan val je gauw terug op ondernemers. En zeker de brandweer in Ter Apel bestaat voor een groot gedeelte uit ondernemers. Vanwege een incident een jaar geleden, twee jaar geleden, waarbij een brandweerman bij inzet gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden, kwamen we tot de conclusie dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering specifiek voor waar het gaat om activiteiten buiten een reguliere werk, en dat gaat natuurlijk heel vaak voor ondernemers, dat die ontoereikend is. Dat heeft geleid tot opmerkingen en vragen, ook in de laatste raadsvergadering rondom de veiligheidsregio hebben we ook heel nadrukkelijk daarvoor ook aandacht gevraagd bij de veiligheidsregio. Die hebben dat in zoverre ook opgepakt dat er een werkgroep is ingericht onder leiding van mijn collega Kuin uit Pekela. En ook een medewerker van de brandweer Ter Apel, die ook deelgenoot is van, die deelneemt in die werkgroep, om te kijken of we nu kunnen komen tot aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ook ondernemers blijvend actief blijven voor onze brandweer. Maar dat is een punt van zorg en aandacht. Dus daar wordt op dit moment wel op ingezet. Als ook mede een bredere werving, verder kijken dan de ondernemers, maar ook proberen andere doelgroepen. En dan natuurlijk ook vooral jongeren al op vroege leeftijd geïnteresseerd te laten raken in het prachtige werk wat het brandweervak inhoudt. Dan waren er vanuit meerdere fracties vragen over de rapportage over veiligheid. En ja, er is gekozen om aan te sluiten bij waar staat je gemeente. Het zijn de CBS-cijfers. Dus in die zin inderdaad niet uitgesplitst. Maar wij hebben op 10 april met elkaar gesproken in de aanwezigheid van de politiechef ook over de cijfers. En daar heb ik u een toezegging gedaan dat in de volgende rapportage wel degelijk een opsplitsing zal gepresenteerd worden in de volgende keer. Waar het gaat om de veilige landers en waar zij betrokken zijn bij criminaliteit. Dus die toezegging ligt er en die komt bij de volgende rapportage. Dan heeft u nog gevraagd naar, zijn we weer niet toe aan een veiligheidsmonitor en hoe lang is die geleden? Ik weet exact het jaartal van de veiligheidsmonitor niet, maar ik meen dat die 2016-17 was en dat was ook hetzelfde jaar van een buurtonderzoek. Ook daar hebben wij over gesproken in de raadsvergadering van 10 april. En daar heb ik aangegeven ook wat ongemakkelijk te zijn met die rapportages die we al kennen vanuit het verleden. En ook de vraag is altijd, wat is dan het juiste moment om weer zo'n onderzoek te doen? Zeker naar de hectiek en de dynamiek die we achter ons hebben, maar waar we ook nog meer in zitten. En waar we ook nog proberen een slag naar voren te maken door meer in te zetten op het veilig maken van in ieder geval een belangrijk deel van onze gemeente en daarmee ook uiteraard de rest. Toen heb ik u ook gezegd van ik wil eigenlijk daar nog eens een keer in brede zin naar kijken, ook in overleg met ook met onze ketenregisseurs, van ja, wat zou dan een goed meetinstrument zijn? Zijn er nog meer mogelijkheden dan het meetinstrument van de veiligheidsmonitor en het buuronderzoek? Toch nog even terugkomen op het buuronderzoek. Die was ook heel erg ongelukkig, want die gaf een heel mooi resultaat te zien. Maar die werd gepresenteerd op het moment dat er op dat moment ook weer een plaats was, sprake was van afschaling van politieinzet. Ja, dan heb je een prachtig mooi onderzoek, maar die heeft dan eigenlijk ook relatief weinig waarde. Dus met die ervaring ben ik wat aarzelend om dan ons alvast maar in te gaan schrijven voor de volgende veiligheidsmonitor of een buuronderzoek. Maar het is een punt van aandacht. We willen natuurlijk heel graag weten wat onze inwoners ervan vinden. En ik kom daar zeker nog bij u op terug. Dan een vraag vanuit de VVD. Met een algemene zin over de organisatie, is de basis op orde? Dat is een lastige. Natuurlijk streven we naar een basis op orde, maar we komen natuurlijk vanuit een 2018 met de start en de inrichting van de nieuwe gemeente. Waarbij een belangrijk aandeel van onze ambtenaren ook ingezet zijn op andere afdelingen. Dus ook een wisseling van functies geweest. Dat heeft zich nog wel even moeten zetten. Dat gaat niet zonder wrijving. We hebben ook het MT wel gevraagd hier aandacht voor te hebben en ook voor te gaan op het onderwerp organisatieontwikkeling. En daarover hebben wij als college ook een rapportage gehad. Daarover is men ook met de organisatie in gesprek. Dus ik zou wel durven te stellen dat wij in ieder geval beschikken over loyale en betrokken ambtenaren. Dus in die zin staat de dienstverlening volgens mij staat die gewoon goed overeind. Maar zijn we tevreden? Zijn onze medewerkers tevreden? Nee, dat vraagt echt nog wel de nodige aandacht en inzet van een ieder. Ik zou ook wel heel graag op enig moment met u als raad daarover ook wel in het najaar nog een keer over in gesprek. En ook het MT uit te nodigen om ook u bij te praten over de stand van zaken van onze organisatieontwikkeling. Want dan komt ook aan de orde van de vraag, is de basis op orde? En wanneer zou die dan redelijkerwijze op orde moeten zijn? Want het heeft natuurlijk wel zijn tijd nodig om zo'n nieuwe gemeente volledig goed in te richten en te laten functioneren. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Velema. Dan ga ik naar wethouder Potsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst heeft mevrouw Molle een vraag gesteld over pagina 56 en dan helemaal onderaan onder de kopje preventie. En daar staat de mooie volzin, samenwerking tussen die domeinen is dus noodzakelijk, maar in de praktijk ook vooral lastig. En ik denk dat het dan met name over het tweede deel van die zin gaat, waarom dat zo lastig zou zijn. Als we kijken naar welke domeinen we over spreken, dan praten we over zorg, we praten over onderwijs, we praten over welzijn. Om die partijen bij elkaar te brengen, om gezamenlijk een visie te hebben over hoe ga je nu preventief een aantal zaken doen, dat is lastig. In die samenwerking heb je elkaar nodig, het gaat ook om elkaar kennen. Wat we vooral nu zien bij een nieuwe gemeente, moet je toch allemaal even opnieuw weer vorm en inhoud krijgen. Moet je opnieuw weer met mensen in gesprek. De rol van huisartsen is hier ook een cruciale in, zeker als het gaat om de kosten jeugdzorg. Daar hebben huisartsen een rol in. De samenwerking met huisartsen vanuit de gemeente is belangrijk. Maar er moet ook eerst even een soort van vertrouwen over en weer zijn. Dat als een huisarts niet direct doorverwijst, maar zegt van god, we gaan een aantal dingen toch lokaal oplossen. Dan moet er vanuit de huisartsen ook even vertrouwen zijn dat we dat als gemeente ook doen op de juiste manier. Dus dat maakt het lastig. Maar niet onoverkomen, daar gaan we natuurlijk wel gewoon mee door. En we merken ook dat steeds meer mensen elkaar weten te vinden. En dat is ook het voordeel van zo'n kleine gemeente wat we zijn. Dat mensen elkaar ook snel weten te vinden. Maar dat wordt met deze zin bedoeld. Voorzitter, de heer Eilert vraagt naar de vaccinatiegraad in onze gemeente. En uiteraard kennen we als college niet alle cijfers uit het hoofd, maar deze toevallig wel. Die is in onze gemeente 85,2%. En dat is ook precies de reden dat ik hem uit het hoofd weet, omdat hij gewoon veel te laag is. Daar zijn we met de GGD over in gesprek, van hoe kan dit, waar ligt dat? De GGD kan alleen op postcodegebied kijken waar dan vooral dat lage percentage ligt. Dat ligt in het dorp Ter Apel. Dan heb je misschien direct het idee dat heeft met de COA-problematiek te maken. Dat staat er helemaal los van. Dus wij zijn met de GGD in gesprek waardoor dit komt en wat de oplossingen zijn. Dit is een eenmalige dip, want wij komen van boven de 90 en we zijn eenmalig nu naar die 85,2 gegaan. Wij krijgen rond 1 juli de nieuwste cijfers. Als daaruit eenzelfde beeld naar voren komt, dan gaan we ook echt doorvragen. Dan gaan we ook met de GGD in de DVO's die we afspreken ook afspraken maken hoe we dit weer naar een ander percentage kunnen krijgen. Maar we moeten wel eerst de achtergrond en de oorzaken weten. Want een algemene oproep van de wethouder, ga uw kinderen vaccineren, gaat volgens mij niet helpen. Dus we moeten echt kijken wat het probleem is en hoe we dat gaan oplossen. Maar ik ben erg geschrokken van het getal 85,2. En daar zijn we ook het laagste mee in de hele provincie Groningen. En daar zijn we niet trots op, voorzitter. Dan de Partij voor de Dieren. Die geeft aan dat er op pagina 54 een aantal hele mooie dingen staan. En vraagt eigenlijk waarom is dan niet het tekort op de jeugdzorg gedaald. Laat ik hem anders formuleren. Als we dit allemaal niet gedaan hadden, was misschien het tekort op de jeugdzorg nog wel veel groter geweest. Want wat wij zien als we echt de cijfers induiken, en die hebben we steeds beter in beeld, dan zien wij dat van de jongeren die wij in 2017 in jeugdzorg hadden, dat in 2018 van die groep minder jongeren in jeugdzorg zitten, dat ook afgeschaald is, dat soms echt weer naar een normale situatie teruggegaan is. Maar we zien ook in 2018 weer een instroom van nieuwe jongeren. Soms met een direct forse problematiek. En wat we nu aan het doen zijn is om die 50 ook echt in beeld te gaan krijgen. Waar komen deze jongeren vandaan? Hoe zijn ze uiteindelijk in de jeugdzorg terechtgekomen? Soms is dat vanuit de gemeentelijke lijn, soms vanuit de GI's, maar ook heel vaak vanuit huisartsen. Vraag is dan, hadden we die niet eigenlijk al in het voorliggend veld ergens moeten zien? Wat we ook zien is een aantal verhuizingen van buiten naar onze gemeente toe. Dan wordt de zorg ook meegenomen. En in een aantal situaties is het zo dat als een jongere bijvoorbeeld in het poortje zit, wat een veel duurdere vorm van jeugdzorg is, die vervolgens teruggaat naar de gezinssituatie waarin wij begeleiding gaan bieden, dan is dat een hele goede ontwikkeling geweest, maar aan de kostenkant voor de gemeente heel nadelig, omdat de kosten van het poortje solidair gedragen worden door alle gemeenten in Groningen en de individuele begeleiding, gezinsbegeleiding enzovoort die wij in het gezin zetten, die komt één op één voor de rekening van de gemeente. Dus dan heb je wel een mooie beweging gemaakt met de jongeren, maar aan de kostenkant heb je een stijging gehad. Voorzitter, wat heeft de portefeuillehouder gedaan om greep te krijgen op die kosten? Nou, daar hebben we heel veel aan gedaan. Dat ziet u ook in de jaren. Er staan een aantal maatregelen. We hebben al eerder eens een keer op een avond met uw raad gesproken over een aantal van deze maatregelen. En wij zien dus ook dat als we de SEC, de groep 2017, zetten tegenover de 2018, dan zien we ook dat met name die groep wel gedaald is in het zorgverbruik. Maar dat we ook gewoon een forse groep teruggekregen hebben die in 2018 is ingestroomd in de jeugdzorg. Wat we daaraan in ieder geval doen is afspraken maken met de huisarts. En daar vraagt mevrouw Van der Horst ook specifiek naar. Ook huisartsen zijn geschrokken van deze cijfers. En vinden ook dat daar wat aan moet gebeuren. En daar begint het wel mee. Erkennen we met elkaar dat er een probleem is. Huisartsen hebben maar heel kort tijd, dat weten we allemaal, moeten snel doorverwijzen en moeten juist het vertrouwen in die gemeente krijgen dat in een aantal situaties een jongere niet direct door wordt verwezen en een etiket krijgt, maar eerst in het voorliggend veld dan wel met andere dingen geholpen gaat worden voordat er zorg ingezet wordt. Daar hebben we ook de OEG er inmiddels voor ingezet, die via een pilot nu in Ter Apel zit bij de beide huisartsen, de ene huisarts een praktijk en de andere een solitaire huisarts, om ervoor te zorgen dat wij niet direct een jongere doorverwijzen, maar dat we die eerst proberen lokaal te helpen. Nou, daar hopen we binnenkort de eerste ervaringen van te krijgen. Alleen, dat zal niet direct tot een kostenreductie leiden, omdat je ook eerst de kosten van je OEG'er hebt, die wij als gemeente voor onze rekening nemen. Maar elke jongere die wij minder in jeugdzorg krijgen, ik heb het net het bedrag al genoemd, scheelt ons weer 20.000 euro. Dus met een paar jongeren die we niet in dure vorm van jeugdzorg krijgen, dat geld kunnen we gebruiken om de OEG'er in te zetten. En niet alleen dat, voorzitter, maar ook jongeren die één keer bij een organisatie zijn, dan zijn ze uit beeld van de huisartsen. Juist met deze jongeren willen we ook kijken van, goh, hoe gaat dat zorgverbruik? En is er niet ergens een moment dat een huisarts opnieuw met die jongeren om tafel gaat zitten om te kijken of het nog wel nodig is dat een bepaalde jongere een vorm van jeugdzorg krijgt of dat het afgeschaald kan worden. Nu verdwijnen sommige kinderen in de black box van jeugdzorg. Dus dat zijn afspraken die wij met huisartsen maken. Ik moet zeggen dat het hele beeld in de provincie soms is dat het lastig samenwerken is met huisartsen. Dat is in ons geval niet zo. Wij kunnen gemakkelijk met huisartsen om tafel en ze zien ook dat er dingen niet goed gaan in de jeugdzorg en ze willen ook samen met ons dat oppakken. Om niet alleen tot een kostenreductie te komen, maar ook gewoon omdat het soms beter is voor een jongere om laagdrempelige zorg in te zetten in plaats van direct naar de duurdere zorg door te verwijzen. Voorzitter, dan het openbaar onderwijs in Bellingwedde, Oud-Bellingwedde. Volgens mij deelt de Partij voor de Dieren de mening van het college dat het beter zou zijn als het openbaar onderwijs ook daar weer ondergebracht wordt bij de gemeente. Wettelijk hebben we daar niet zo heel veel mogelijkheden toe. Daar hebben we dat inmiddels onderzocht. Hebben we overigens geen extern bureau voor gebruikt, maar hebben we helemaal zelf gedaan. En het blijkt dat wettelijk gezien wij alleen mogelijkheden hebben om echt scholen terug te eisen als er sprake is van wanbestuur, wanbeleid enzovoort. Nou, mevrouw van der Horst kent ook deze terminologie. Dat kunnen we van zoog absoluut niet zeggen. Dus op basis daarvan kunnen we niet terug eisen. De originele statuten van zoog gaven ons mogelijkheden om scholen terug te vragen. Maar die statuten zijn in 2012 uit mijn hoofd door de toenmalige gemeenteraad van Bellingwedde gewijzigd. En toen is deze passage om scholen terug te kunnen eisen eruit gehaald. Dus dat kunnen wij niet meer doen. Wat we nu wel aan het doen zijn is, en dat doen we in overleg met de gemeenten Oldambt en Pekela, om wel meer grip op het openbaar onderwijs te krijgen, omdat het wel een taak van de gemeente is. En dat willen wij in eerste instantie doen via de Raad van Toezicht. Die benoemt u al als raad, de leden van de Raad van Toezicht. Maar we willen nu ook een specifieke zetel in de Raad van Toezicht die namens de gemeenten in die Raad van Toezicht zit. Omdat wij wel een aantal zorgen hebben rondom het openbaar onderwijs in Oud-Bellingwedde. En die willen wij wel bespreekbaar kunnen maken, ook met het college van bestuur. Daarnaast is het zo dat ik ook twee maandelijks inmiddels met het college van bestuur om tafel zit om te kijken welke zorgen wij hebben en om samen naar ontwikkelingen te kijken binnen het openbaar onderwijs. Blijft, voorzitter, dat het college van mening is dat deze 5 scholen, we hebben over 5 scholen, eigenlijk gewoon onder het gemeentelijk bestuur moeten komen te hangen en dat wij zelf als gemeente ook deze scholen zouden gaan aansturen. CDA vraagt naar de definitieve cijfers jeugdhulp. Daar zal de portefeuillehouder financiën zo op reageren. En de mededeling van de VVD-fractie dat ze liever Duits zien op de basisscholen dan Sittersloo, die neem ik voor kennisgeving aan.
Dank u wel, wethouder Posse. Ten slotte, wethouder Huizing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed toch eerst even een algemene opmerking te maken met betrekking tot de jaarrekening 2018. Dat is ook iets wat meneer Melis al aangaf. Wat we hier zien is natuurlijk een verantwoording op de vastgestelde begroting 2018. Zoals u ook weet is deze begroting 2018 is begin 2018 net nadat we heringedeeld waren is deze vastgesteld. En is deze tot stand gekomen door 2 begrotingen in elkaar te proberen te fietsen en zo goed mogelijk daadwerkelijk programma's te benoemen en daadwerkelijk ook activiteiten aan te koppelen. Ik ben het ook helemaal eens met de heer Melis en volgens ook met meerdere raadsleden dat wij daar nog stappen in moesten maken. En waarom zeg ik moesten maken? Omdat wij eigenlijk nu ook al een begroting 2019 hebben gehad, waarin ook al een aantal behoorlijke stappen zijn genomen om nog meer de activiteiten die omschreven staan, om die smarter te formuleren, zodat je daadwerkelijk achteraf makkelijker, beter gewoon kan verantwoorden van wat hebben we nou eigenlijk met elkaar gedaan. Nou, dat is een continu proces. Daar zijn we continu mee bezig geweest in 2018. Waardoor je ook ziet dat de begroting 2019 ook anders in elkaar zat. Ook een aantal zaken zijn verschoven. En daar zullen we in 2020 ook weer mee aan de slag gaan. Zodat we uiteindelijk gewoon daadwerkelijk een begroting krijgen waar we allemaal mee kunnen werken. En waar het ook beter is en makkelijker is om achteraf die verantwoording in de jaarrekening om naartoe te schrijven. Daar wil ik dan meteen een voorbeeldje voor noemen. Naar aanleiding van een vraag van de heer Melis met betrekking tot de dorpsraden en het gebiedsgericht werken. De heer Melis verwijst naar pagina 68 het programma Inwoners en Bestuur, waarom er niks staat over die dorpsraden en het gebiedsgericht werken. Dat heeft ermee te maken omdat het bij de begroting 2019 in het programma Wonen stond. Wonen en leefbaarheid zou je het dus kunnen noemen. Daar staat het onderdeeltje leefbaarheid, burgerparticipatie en gebiedsgericht werken. Enige nadeel daarvan is in de begroting 2018 waren daar geen activiteiten aan gekoppeld. Als je nu gaat kijken naar de begroting 2019, is dat onderdeel al verschoven naar het programma waar u hem in eerste instantie had verwacht, inwoners en bestuur. En staat daadwerkelijk bij het programmaonderdeel bestuur staan er een aantal activiteiten benoemd waarop we uiteindelijk ook willen gaan verantwoorden van hoe we met dat gebiedsgericht werken aan de gang gaan. Dus dat is al meteen een voorbeeld van wat er in de begroting 2018 niet goed instond en waar we in de begroting 2019 al een stap hebben gemaakt. Dan ga ik door naar een vraag van Partij van de Dieren met betrekking tot pagina 77. Het verhaal OZB, dat is ook een opmerking die volgens mij ook in de afstemmingsgroep Financiën aan de orde is geweest. Dat had ook te maken met een inschatting en het samenvoegen van die twee begrotingen en de aannames die toen gedaan werden, hoeveel niet-woningen en hoeveel woningen zijn er. Daar zat een fout in de begroting 2018. In de jaarrekening is dat uiteindelijk staat het goed. Als u de twee bedragen bij elkaar optelt, dan ziet u ook dat die bedragen uiteindelijk wel hetzelfde zijn. Alleen de verdeling is iets anders. Maar nu wel juist. Dan de vraag van het CDA. Althans eigenlijk een tweetal vragen. In de afstemmingsgroep Financiën hebben we inderdaad aangegeven dat er op dat moment nog geen verklaring van de accountant lag, omdat de definitieve cijfers van jeugd nog niet binnen waren. U vraagt of de definitieve cijfers inmiddels binnen zijn. Ja, die zijn binnen. U vroeg ook wat dat voor consequenties heeft. Nou, ik kan u in ieder geval nu al aangeven dat dat was geen reden om afwijkingen door te voeren, omdat alles binnen de marges valt. En volgende week heb ik als wethouder financiën in ieder geval de afspraak met de accountant of verder de verklaring. Die zal dan aangegeven worden en uitgelegd worden. En volgens mij is er ook al een afspraak met de accountant en de afstemmingsgroep financiën. Dus dat komt goed. Dan als laatste een vraag van de VVD. Die was blijven liggen, want die had de VVD ook al schriftelijk ingediend. Die was blijven liggen en dat gaat over van kan het college aangeven wat het kost, wat de beantwoording van schriftelijke vragen kost. Daar de technische antwoord op, nee, dat kunnen we niet aangeven. En waarom niet? Omdat wij in de gemeente niet werken met een tijdregistratiesysteem en dus ook geen uren bijhouden. Uiteindelijk is natuurlijk alles inzichtelijk te maken op het moment dat de vragen, schriftelijke vragen ingediend worden, dat wij gaan vragen aan de ambtenaren van kan je even met betrekking tot die vragen aangeven van hoeveel uur je ermee bezig bent. Dus op het moment dat u dat echt wil, dan kan dat, maar ook dat kost natuurlijk weer extra tijd. Dus op dit moment is het niet specifiek aan te geven wat het beantwoorden van schriftelijke vragen kost. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Huizing. Dan gaan we naar de tweede termijn. Wie kan ik daar? Mevrouw van der Horst, meneer Beugel, meneer Kriek, meneer Melis. En de rest van de fractie niet? Oh. Meneer Beugel, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan het college voor de beantwoording en de toezeggingen. Over het laatste van de heer Huizing komen we denk ik nog wel een keer op terug. Wat ons wel een beetje stoort, of waar we van schrikken, is de uitleg van de burgemeester over van alles wat over veiligheid erin staat, dat wordt aangeleverd door waar staat je gemeente.nl. Nou, volgens mij zijn we wel in dat stadium dat we echt een status apart hebben in de gemeente in de landen. En gemiddelde cijfers van waar staat je gemeente.nl en dat een en een dan overnemen in de jaarrekening. Ik had gehoopt, in ieder geval voor de volgende keer, dat er meer aandacht uitgaat naar, vooral naar die status aparte van het Rapel ook onder andere.
Dit was het, meneer Bart. Oh, sorry. Nee, ik kan niet komen. Ah, zometeen. meneer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording. Ik heb nog wel even de vraag aan mevrouw Lut. Die vertelde dat er een promotieplan aan zit te komen. Dat klinkt fantastisch. Maar ik neem aan dat dat genoteerd wordt als toezegging. En ik vraag me af of daar een termijn bij te geven is, ongeveer.
Dank u wel, meneer Kriek. Dan gaan we naar mevrouw Van der Horst, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen waar ik geen antwoord heb gekregen. De ene is bladzijde 66, die gaat over de relatie tussen de gemeente en de andere gemeenten en die met haar inwoners. Vooral op het stukje, het initiatief verschuift steeds meer van overheid naar inwoner. En mijn vraag was erop waarop mijn college daar niet actief op heeft bijgedragen. En de tweede ging over, ziet er sloten terwijl activiteiten genoemd worden, maar dat er helemaal niets gezegd wordt over het beleidsplan. Dus hoe het met de uitvoering daarvan zit.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. Meneer Melis van de Partij van Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording en ook de uitgebreide beantwoording die zeer verhelderend is. Even ten aanzien van programma 3 met economische zaken bedrijvigheid begrijpen wij dat er een aantal toezeggingen zijn gedaan wat ons inziens ook weer slaat op de term bedrijvigheid. Dus we gaan ermee aan de slag, begrijp ik, om onderzoeken te doen en wij realiseren ons ook dat dit een jaarrekening 2018 is. Maar neemt niet weg dat wij het zo belangrijk vinden om het ook in de toekomst goed te monitoren en daar proactief op te spelen. Waarvoor dank. Dan even ten aanzien van Duitsland. Wij begrijpen van u, en dat hebben wij ook al gesteld, er liggen kansen, maar ook bedreigingen. En u geeft al een voorbeeld. Er liggen kansen, maar als je een eigen woning hebt, wegkans, dan is de bedreiging zo hoog dat de kans weer teniet wordt gedaan. Wat bij ons ontbreekt is de inzage, en wellicht is die volledig bij EDR bekend, maar wat zijn nu die kansen en wat zijn nu die bedreigingen werkelijk? En wordt er ook op een goede manier ingezet, generiek, richting mensen die in Duitsland willen werken? Want u koppelt het ook aan sociale zaken, u wilt mensen activeren voor de arbeidsmarkt. Maar wellicht liggen er ook nog andere doelgroepen die dat ook mogelijk als kans zien, waardoor er weer een vacuüm weer wordt getrokken, waardoor je juist die mensen kunt activeren voor de. Dus dat kan nog een keten zijn. U gaf ook aan dat de mensen in Duitsland aan het werk zijn geholpen. Ja, daar zijn we wel nieuwsgierig. Het is, maar kunt u een indicatie geven hoeveel mensen dat zijn? Dan, voorzitter, kom ik even naar het volgende, ook in een generieke zin, zoals wij de jaarrekening 2018 hebben beschouwd. We hebben ook drie keer aangegeven, wij realiseren ons dat hetgeen wat er verantwoord wordt aansluit op de begroting van 2018. Wij weten ook dat er een ontwikkeling is geweest naar de begroting van 2019. U geeft aan dat er nog ontwikkelmogelijkheden liggen na de begroting van 2020. Maar wat ik me dan even afvraag, ziet u daarin ook een rol voor bijvoorbeeld de afstemmingsgroep Financiën, de afstemmingscommissie Financiën, dat we wellicht in gezamenlijkheid eens kunnen kijken hoe wij die begroting van 2020 gaan inrichten. Wel met de juiste verantwoordelijkheden wat waar ligt, maar het is een gezamenlijk iets ten aanzien als het gaat om de begroting van 2020, naast de begroting van 2019 en andere begrotingen. En dat was het eigenlijk voor de tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Melis. En dan meneer Eilert van de Partij voor de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de antwoorden. Uitgebreide antwoorden. Allereerst even het antwoord van mevrouw Lut. die bevestigt dat we inderdaad op zoek gaan naar structureel werk, structurele banen. Doet ons goed in, want daar kunnen mensen ook een stukje toekomst op bouwen. Dus hartstikke goed, denk ik. Prima in orde. Ook de beantwoording ten aanzien van de PI, waar nog weer extra een tandje bij wordt gezet, begrijp ik, om daar een stukje werkgelegenheid te creëren. Hartstikke goed, denk ik. Prima in orde. Ten aanzien van de beantwoording door de heer. De heer Potser, ten aanzien van de vaccinatie, we blijven uiteraard graag op de hoogte van die cijfers. U zegt in 1 juli krijg ik weer nieuwe cijfers. Daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet. En we blijven daar graag van op de hoogte. En ten aanzien van de heer Velema over de brandweer. Nou, prima om te horen dat er natuurlijk volop geworven wordt. Dat ook de gemeente daarin zijn steentje bijdraagt. Ten aanzien van de werkgroep die ingericht is om te kijken of er wellicht een aanpassing is in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik denk dat dat een prima initiatief is, wat er ook voor kan zorgen dat mensen zich misschien wel gaan aanmelden, dat die hobbel in ieder geval weg is. Dus prima.
Dank u wel, meneer Eilert. Dan geef ik nu graag het woord aan onze burgemeester, meneer Velema.
Ja, voorzitter. Ik ben dan verbaasd over de verbazing van de heer Buigel. Volgens mij heb ik in mijn beantwoording heel nadrukkelijk aangegeven dat we elkaar nog maar recent gesproken hebben, 10 april, zeer uitvoerig over dit onderwerp. Dat u daarbij heel nadrukkelijk ook uw ongenoegen hebt duidelijk gemaakt dat u toch al meerdere keren had gevraagd om een uitsplitsing van de cijfers. Ik heb u toezegging gedaan dat bij de volgende rapportage dat zal gebeuren. Dat is, ik meen in september, het geval. De indicatoren zoals zij opgenomen zijn in de jaarrekening is een verplichting. Het zijn de verplichte beleidsindicatoren vanuit waar staat je gemeente. En met een volgens mij een aftakking vanuit de CBS-cijfers. Ja, dus daar voldoen wij gewoon netjes aan. En op een andere wijze zijn we uiteraard bereid om u op een ordentelijke wijze te informeren over de situatie rondom veiligheid in de gemeente en veiligheid in Ter Apel bijzonder.
Dank u wel, meneer Velema. Dan ga ik naar wethouder Huizing.
Ja.
Verrassende andere volgorde, ja. Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een beantwoording op een vraag van Partij voor de Dieren met betrekking tot pagina 66. Die actieve bijdrage vanuit het bestuur met betrekking tot de overheidsparticipatie, of we daar niks aan gedaan hebben. Jawel, hebben we heel veel aan gedaan. Maar zoals ik net ook wel aangaf, de beantwoording naar de Partij van de Arbeid met betrekking tot gebiedsgericht werken, stond dat niet bij programma 9, maar bij programma 8, wonen. En stonden er geen activiteiten benoemd. Ik kan u aangeven dat we daar heel hard op ingezet hebben. En wat ik ook aangaf, dat in de programmabegroting 2019 dat we daar juist wel activiteiten aan gekoppeld hebben. Kun ik dat aangeven dat daar specifiek in staat dat wij inwoners willen ondersteunen met het realiseren van initiatieven. Dat we daarvoor maatwerk gaan toepassen en dat de gebiedsregisseurs daar een centrale rol in hebben. Dus dat geeft al aan dat we daar zeker op gaan inzetten en dat we nu ook daarvan die activiteiten hebben opgenomen in de begroting 2019. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat we niks hebben gedaan. We zijn druk bezig geweest in 2018 om dat allemaal voor elkaar te krijgen. U ziet het alleen jammer genoeg niet terug inderdaad in de jaarrekening. Dat ben ik met u eens. Dat is misschien ook een bruggetje naar de vraag van de Partij van de Arbeid. Ziet u daar ook een rol voor de financiële afstemmingsgroep? Jazeker. Heel erg. Ik denk dat het heel erg goed is om met elkaar. En of ja, wat de vraag, ga je dat in een financiële afstemmingsgroep, ga je dat met de hele raad doen? Maar ik denk dat de financiële afstemmingsgroep dan een goede mogelijkheid daarvoor is om te kijken van hoe willen wij nou de begroting hebben en wat is daar een goede mogelijkheid voor? Dus ik denk dat het heel goed is om daar gewoon met elkaar een afspraak over te maken om te kijken van wat is nou onze ideale begroting en hoe zouden wij die eigenlijk in elkaar willen hebben? Ik ga er wel even meteen een voorbehoud voor maken. Want om nu de financiële afstemmingsgroep bij elkaar te gaan roepen, dan wordt het wel heel erg lastig om dat voor de zomervakantie nog te gaan doen. Terwijl we nu al druk bezig zijn, ambtelijk, om de begroting 2020 voor elkaar te krijgen. Dus even in dat verwachtingenmanagement lijkt het me beter om te zeggen van dat we in het najaar daar met de financiële afstemmingsgroep, hoop ik dat daar een uitnodiging voor krijg van de financiële afstemmingsgroep, want het is uw afstemmingsgroep, om daar een keer met elkaar over te gaan praten, zodat we kunnen gaan kijken van hoe zullen we in 2021 dan de begroting, zodat we daar voldoende tijd hebben om dat ook allemaal in te richten. Dus, maar ik denk dat het zeer goed is om daar met elkaar over te gaan praten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Huizing. Dan wethouder Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen met de vraag van meneer Kriek over de termijn waarop het plan klaar is. Daar kan ik u niks over zeggen, dus moet ik eerst even contact opnemen met de projectleider daarvan, hoe ver ze zijn. En de hele planvorming daaromheen. Maar ik verwacht dat dat echt na de zomer, want het, we lopen natuurlijk naar het hoogseizoen toe en dan is het ook op dat gebied lastig om vergaderingen te organiseren, omdat alle stakeholders daar natuurlijk ook in het hoogseizoen zitten. Maar ik ga dat voor u vragen wat de planning is, omdat die verantwoordelijkheid ook bij de projectleider ligt en ik daar alle vertrouwen in heb. Maar dat moet ik dus gewoon even voor u navragen, dus ik kom daar even op terug bij u. Meneer Melis heeft het over het, even terug op het werken in Duitsland. U zegt, zijn er ook nog andere doelgroepen? Jazeker zijn die er wel. Ik weet dat vanuit het UWV daar ook wel pogingen worden ondernomen. Maar ik weet alleen niet hoe groot die resultaten zijn. Maar natuurlijk is dat zo. Het is ook belangrijk om dat goed in beeld te hebben. Dat hebben we ook goed in beeld, alleen ik heb dat op dit moment even niet voorhanden voor u. Maar ik weet ook dat een aantal dingen die hier meespelen, wil ik toch even genoemd hebben, is natuurlijk ook de Duitse taal, die soms lastig is. Maar wat ook een van de dingen is waar wij soms ook tegenaan lopen, is het cultuurverschil. Als ik een voorbeeld noem, is het bij ons gebruikelijk als je binnenkomt een kopje koffie. Dat is in, net over de grens wel iets anders. Dus dat cultuurverschil speelt daar ook mee. Mijn auch kein Café is arbeid. Dus er zijn gewoon heel veel dingen die meespelen. Het zijn de reiskosten, het is de bereikbaarheid. Dus ook het salaris, WW-voorzieningen, dus kortom alles. Maar wij hebben dat wel helemaal in beeld, dus ik zal zorgen dat dat uw kant op komt. En datzelfde geldt ook voor het aantal mensen die op dit moment werken in Duitsland. Daar waar een van mijn voorgangers ooit heeft geroepen, dat moeten er 100 zijn dit jaar, kan ik u nu al toezeggen dat dat niet het getal is. Het exacte getal zullen we dan bijvoegen bij die andere stukken. Dat is wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Lutte. Volgens mij waren er tweede termijn niks voor, of wel? Wethouder Potter.
Volgens mij alleen de vraag vanuit de Partij van de Arbeid-fractie of ik wil toezeggen dat ik de raad op de hoogte hou van de cijfers rondom de vaccinatiegraad. En dat wil ik graag doen. Dus zo snel die cijfers bekend zijn, zal ik dat aan de raad kenbaar maken.
Ja, dank u wel, wethouder Potter. De wethouder Citaslo. Ik kijk even naar het college. Ja. Het is een beetje warm hier nog binnen. Dat... Komt ie. Niet helemaal.
Ja, graag.
Microfoon. Voor de luisteraars. Hè?
Excuses. Op bladzijde 28, naar aanleiding van Citaslo, er wordt het een en ander genoemd, maar vooral activiteiten. En bij de resultaten wordt niet gezegd over het beleidsplan. Hoe zit het met de uitvoering van het beleidsplan?
Ik moet u zeggen dat ik met de afdeling volop in gesprek ben om... eigenlijk vraagt u concreet of ik weet. Ik weet even niet de stand van zaken op de onderdelen van het beleidsplan en waar we staan. Ik ben wel over de afgelopen periode heel intensief met de afdeling in gesprek. Ik ben ook veel op stap om ook Citaslo onder mijn huid te krijgen. U heeft mij zelfs in een filmpje al kunnen zien fietsen voor Citaslo. Dat was een van de belangrijke onderdelen om te promoten. Maar ik ben wel heel nadrukkelijk met de afdeling nog wel in gesprek van om nog eens een keer goed te kijken naar het beleidsstuk om daar wat meer focus in aan te brengen. Want dat is wel mijn eerste constatering op dit onderdeel, dat we hoge ambities hebben, breed geformuleerd en zonder heel specifieke, wanneer zijn we dan tevreden, hè? Specifieke gewenste resultaten die ontbreken. Dus dat maakt het ook heel erg lastig om daar ook op te rapporteren. Dus mijn voornemen is om op een later moment met een korte memo terug te komen over wat zijn dan de speerpunten, wat kunnen we dan op korte termijn met Citaslo een end verder brengen. Hè? Want het is een waardevol keurmerk, het past bij onze gemeente, Maar hoe weten we nou iedereen op een goede wijze te verbinden op dit belangrijke onderwerp? En dat mis ik nog. En daarvoor is het natuurlijk ook heel belangrijk om dat in samenspraak te doen, ook met wethouder Lut. Want het heeft ook een sterke verbinding met de economie en toerisme. Dus die wordt ook nog wel wat breder opgepakt.
Dank u wel, meneer Velema. Dan gaan wij naar de laatste 67 bladzijden van het jaarstuk. En dat betreft de jaarrekening. Wie kan ik daarover, meneer Buigel, meneer Kriek, mevrouw Van der Horst, mevrouw Molle. Meneer Buigel, u mag als eerste beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Pagina 134, overige baten en lasten. Een bedrag van 1,8 miljoen. Is lastig om te specificeren. Zeker omdat het een nadeel is. Dat lijkt ons nou juist logisch en interessant om hier juist wel eens goed naar te kijken. En daarbij de raad te informeren. Dus graag of de wethouder daar nog een toelichting op kunt geven. En we vinden het heel fijn om te horen dat er 143 nieuwe bedrijven in onze gemeente zijn. Misschien is het ook nog een keer een mogelijkheid om dat onder de aandacht. Het lijkt mij iets om trots op te zijn.
Dank u wel, meneer Buigel. Meneer Kriek van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is een stukje toegevoegd onder nummer 6.03, overzicht exploitatielasten zwembaden. Daar heb ik nog even een paar kleine dingetjes over. Ja, dat hoort bij pagina 123 van programma 5, is dat sport, cultuur en recreatie. Daar is dit zeg maar een nadere specificatie van, als ik het goed heb begrepen. Nou is er net door wethouder Lut al eventjes kort gememoreerd dat er een fantastisch resultaat is gehaald op de bezuiniging, de energiebezuiniging van de zwembaden. Dat doet ons ontzettend goed, want daar hebben wij jaren om gevraagd vanuit GroenLinks. En nou, ik weet nog dat het wel eens wat moeizaam ging. En ik ben erg blij om te zien dat dit echt een goed resultaat oplevert. Je ziet het ook terug in het verhaal van het overzicht. De bedragen die begroot zijn en werkelijk. Maar toch, als je even kijkt bijvoorbeeld bij het zwembad Ter Apel, dan zie je begroot 284.000 aan kosten. Werkelijk 179, dat is een groot verschil. Dus ga ik kijken, hoe komt dat dan? En dan blijkt dat er een heleboel onderhoud niet gebeurd is. Dat zie je ook even op bladzijde 123 terug in de toelichting. Maar dat is niet echt een toelichting. Want er staat, ja, er is minder uitgegeven aan onderhoud. Ja, dat zie ik. Maar de vraag is waarom dan? Want blijkbaar was dat wel gepland. Dat geldt voor zowel het bad in Ter Apel als het bad in Sellingen. Daar is spectaculair veel minder uitgegeven aan onderhoud. Betekent dat 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 komend jaar gebeurt? Of is het toch niet nodig? Dat is wel een interessant iets wat we graag even willen weten. Tot zover.
Dank u wel, meneer Kriek. Mevrouw Van der Horst, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Bladzijde 127. Er staat dat er 41.000 euro die besteed is. En dan ben ik heel benieuwd, waarom niet? Moeten er nog rookmelders worden geïnstalleerd? Of wil niet iedereen ze hebben? Wat is daarmee gebeurd met die rookmelders? Bij 10 staat er dat er onterecht geld is weggegeven en toch een deel weer ook teruggekomen. Maar vooral onterecht betaald wachtgeld. Hoeveel is dat eigenlijk nou in totaal en hoe kon dit gebeuren? En bij 11... op bladzijde 182, dat is een lijstje, een overzicht, en dit is een vraag van mij, moet je deze kredieten wel volledig overhevelen naar 2019, omdat we zo moeten bezuinigen? En twee korte, het eentje heb ik al gesteld op een verkeerd moment, dat ging over de extra gelden voor kinderen in armoede, dat is voor een deel niet ingezet, wat zijn de plannen voor het college met de extra middelen? En het laatste, het valt me op dat in het format raadsvoorstellen CITESLO en burgerparticipatie ontbreken. Voor zover.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. En tenslotte, mevrouw Molle van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ook even wat mevrouw Van der Horst noemt, is het bedrag wat wij vanuit het Rijk hebben gekregen voor bestrijding van armoede is in 2018 niet besteed. Die bestelling heeft niet plaatsgevonden. Dus de vraag is, wat is er met dat geld gebeurd en wat gaan we er uiteindelijk mee doen? We hebben in 2018 een onderzoek gehad onder onze inwoners betreffende armoede en sociale uitsluiting. De resultaten zijn toen gepresenteerd en iedereen was daar heel enthousiast over. En daarna hebben we er helemaal niks meer over gehoord. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen wat er met die resultaten van het onderzoek gebeurd is en of we daar nog iets mee gaan doen. En dan pagina 129. Het verbaasde mij wel. We hebben natuurlijk heel veel over afvalstoffen gehad de afgelopen tijd. En dan vind ik, zou ik toch even wat meer over willen weten. Na afrekening in 2018 met Renewi blijken de opbrengsten voor de plastic stof fors hoger dan verwacht, waardoor er een voordeel resulteert van 116.000 euro. Is dit voordeel ontstaan minus de aftrek van de extra kosten die betaald moesten worden voor het nascheiden van de vervuilde plastics, of is dit het uiteindelijke saldo wat we voor die plastics extra hebben gehad? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Molle. Dan ga ik naar de portefeuillehouder, wethouder Huizing.
Dank u wel, voorzitter. Dit zijn natuurlijk, we gaan naar de cijfertjes toe, dus dan kan het af en toe wat lastig worden om daar specifiek een opmerking op te geven. Ik begrijp het vraag van meneer Buigel met betrekking tot pagina 134, begrijp ik heel goed, die 1,8 miljoen. Daar ga ik zeker achter gaan en daar komen we schriftelijk op terug om daar even nader onderbouwing op te geven. Dan denk ik dat ik naar de Partij voor de Dieren ga. Want die ging op dat moment even heel snel en die begon over pagina of onder 10. En toen was ik even kwijt, maar toen begon hij volgens mij met een opmerking over onterecht betaald wachtgeld.
Ja,
dus
dat was in 132.
Ja, die had ik begrepen, want daar hebben we het over gehad. Daar zijn in de afstemmingsgroep Financiën zijn er vragen over gesteld. En er zijn in de beantwoording zijn die ook schriftelijk al naar u toegestuurd. Dus die beantwoording heeft u al gekregen. Dus nee, geen probleem, maar dan is het denk ik even goed om dat even aan te geven, niet nog een keer te herhalen. En pagina 182 had u een vraag met waarom de krediet niet overhevelen. Ik denk dat ik daar een antwoord op heb, maar om zekerheid te zijn kom ik daar schriftelijk op terug. Dan een vraag van Partij van Arbeid met betrekking tot pagina 129. En dat gaat over het voordeel met betrekking tot plastic. Zoals u weet hebben we in de bestuursrapportage 2018 hebben wij aangenomen dat wij op het plastic een gigantisch tekort zouden hebben. Dat had te maken met verminderde opbrengsten, maar ook met de boetes die wij daarop zouden moeten betalen. Dat was een tekort van 325.000 euro wat wij in de bestuursrapportage hebben ingeboekt. Uiteindelijk na afrekening bleef dat de boetes moesten wij sowieso betalen, maar uiteindelijk het plastic bracht toch meer op. En dat is die 116.000 euro. Dus we hebben 116.000 euro meer voor het plastic gekregen ten opzichte van de ingeboekte nadeel van 325.000 euro. Dus uiteindelijk kan je gewoon het tekort op afval 209.000 euro was. Dus er blijft zeker een tekort, maar het was iets minder dan we in eerste instantie hadden verwacht. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Huizing. Dan waren er ook nog vragen voor mevrouw Lut, dacht ik.
Ja.
Dat klopt, voorzitter. Met name meneer Kriek over de zwembaden. Wil ik even een korte toelichting geven en de jaarrekening en de afwijking die daarin zit. En u heeft het over de bouwkundige kosten, dat klopt. Er worden soms een aantal kosten naar voren getrokken of juist niet naar voren getrokken. En die kosten zijn dan niet noodzakelijk geweest, maar het bedrag wat over gaat is in 2018 de zonnepanelen en de zonnecollectoren die daarop zijn gemaakt. Energiezuinige pompen, verbouwingen en gaandeweg bleek dan een aantal dingen die nog niet strikt noodzakelijk waren, dus die zijn uitgesteld. Ik wil u toch even meenemen, meneer Kriek, en het voordeel van de energiekosten. Ik wou u toch bijna aan het eind van de vergadering even wat blij maken. Dat was 15.000 euro voordeel door de duurzaamheidsmaatregelen. Nou, daarbij ook nog een keer de mooie zomer, wat ook een voordeel van 22.000 euro heeft opgeleverd aan entreebewijzen. Dus al met al hadden wij wel een blij zwemseizoen. Dan is er nog een vraag van meneer, of een opmerking van meneer Buigel over de 143 nieuwe bedrijven. Ik vind het een leuke suggestie om daar iets mee te doen, meneer Buigel. Dus we zullen dat meenemen in economische zaken. En ik denk dat het ook goed is om met name deze bedrijven ook aan de lijst toe te voegen van te bezoeken bedrijven. Maar eer ik die 143 bedrijven langs ben geweest, dan zijn we wel even iets verder, denk ik. Dan even nog een. Dan was er nog een vraag van mevrouw Molle, voorzitter. En dat gaat over de middelen voor armoede en het armoedebeleid op zich. De middelen van het tegengaan van armoede onder kinderen, dat zijn de zogenaamde kleinsmaarmiddelen, die zijn in 2018 ingezet voor bestaande regelingen, zoals onder andere bijdrage aan de Stichting Leergeld en Jeugd, Sport en Cultuurfonds. Er zijn ook een aantal middelen uit het Rijk, en ik denk dat u die bedoelt, ontvangen. En daarvan is 38.000 euro overgebleven, is naar de algemene reserve gegaan. Het zou mooi zijn als we die inderdaad kunnen gebruiken voor armoede. Dat zou ook mijn voorkeur hebben. Dus daar kijken we nu naar, dat nemen we mee. En wat mij betreft moeten we dat ook gewoon voor armoede gebruiken. In eerste instantie zijn wij erg voorzichtig geweest met het uitgeven aan armoedebeleid na de herindeling. En dat houdt ook te maken met een structurele bezuiniging van Westerwolde Noord, die net voor de herindeling was opgelegd. Dus we hebben toen gedacht, nou, laten we nou even dat gedoseerd doen. Hoe nu verder met het armoedebeleid? Nou, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek armoede en eenzaamheid, want het gaat natuurlijk ook over eenzaamheid wat gerelateerd is aan die armoede, er wordt op korte termijn een klankbordgroep geformeerd, opgericht, en daarin zitten alle vertegenwoordigers van alle organisaties die toen aan de werkconferentie hebben deelgenomen. Die zullen er niet allemaal zijn, maar per doelgroep zeg maar één vertegenwoordiger. En daarbij willen we verder het specifiek het armoedebeleid inrichten, makkelijk bereikbaar maken, het goed in kaart krijgen, zorgen dat we op een makkelijke manier ook bij deze mensen komen. We willen eigenlijk dat positioneren binnen de integrale dienstverlening, zoals ze daar nu ook op het sociaal domein mee in ontwikkeling zijn, om samen met inwoners, de buurt, professionals, eenzaamheid en armoede beide tegen te gaan. Dat heeft even geduurd en daar heeft u een punt. Maar dat heeft te maken met de afwezigheid van de WMO-beleidsmedewerker. En inmiddels is die er nu wel weer, dus wordt daar volop op ingezet. En ik vond het toch wel leuk om even te vermelden, wat hebben wij nou voor regelingen voor onze mensen en inwoners met betrekking tot armoede? Nou, dat zijn er nog wat. Bijzondere bijstand, participatieregeling, de individuele inkomenstoeslag. We hebben collectieve ziektekostenverzekering voor mensen. Tegemoetkoming in de zorgkosten, voorportaal schuldhulpverlening en natuurlijk de schuldhulpverlening zelf. Stichting Leergeld, maar laten we niet vergeten de bijdrage aan de voedselbank. Het armoedepact, wat we gezamenlijk doen, ook met Pekela en Veendam, wat altijd goed bezocht wordt. En wat mij betreft ook een hele prachtige aanvulling is. En we hebben natuurlijk ook nog de Alliantie van Kracht tegen Armoede, waar we regionaal en zelfs in Drenthe ook nog mee bezig zijn om dat in beeld te brengen. Dus het heeft wel volop de aandacht. Ja, die is er ook bij. Sorry. Had ik die niet genoemd? Die staat wel op mijn lijstje. Nee, die is er ook bij. Volgens mij heb ik daarmee de vraag en antwoord, voorzitter.
De laatste aanvulling was het sportfondsenblad voor iedereen het niet meegekregen heeft. Dankjewel. Goed, we gaan naar de tweede termijn. Meneer Kriek. Mevrouw van der Horst. Mevrouw Molle. Nou, meneer Kriek, mag u beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even over de beantwoording van mijn vraag net. Die is wat mij betreft toch niet heel duidelijk beantwoord. Als je even heel concreet kijkt naar dat overzicht 6.03 en je kijkt naar het zwembad in Ter Apel, dan staat er iets verbazingwekkends wat mij betreft, namelijk algemeen onderhoud 108.000 euro en een beetje, begroot, uitgegeven 15.000. En dan staat er ook nog overig onderhoud, ook daar is het verschil kleiner, maar toch. Nou zegt de wethouder, ja, dat heeft iets te maken met de zonnecollectoren, maar die zijn een jaar eerder aangelegd. Wat moet er dan nog gebeuren wat er niet gebeurd is, vraag ik me af. Kunt u dat concreet zeggen? Want het gaat toch om iets groots, want het is ongeveer een ton wat niet is uitgegeven.
Dank u wel, meneer Kriek. Mevrouw van der Horst, de vraag over de rookmelders.
Ja. Ah.
Dank u wel, voorzitter. Vraag 1 is dus wie gaat daarover? En de tweede vraag is, waarom is die 41.000 niet besteed?
Kijk, we kunnen het samen wel doen. Ja, mevrouw Mollen van de Partij van de Arbeid.
Toch nog even voor de wethouder. Ja, het is wel jammer dat zoiets belangrijks als armoede blijft liggen omdat er een beleidsmedewerker wel of niet aanwezig is of aangesteld is. Dus dat vind ik wel een dingetje waar we, ja, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. En verder denk ik, die klankbordgroep is natuurlijk een hele interessante groep. En misschien kunnen we eens aan die klankbordgroep vragen, want daar zit ook ervaringsdeskundigen in. Hoe zij nou denken dat dat geldt, wat wij toch... Want het is niet het eerste jaar dat dit gebeurt. Het gebeurde al eerder, een jaar eerder gebeurde het ook dat het geld op de plank bleef liggen. We hebben ook al een verleden vanuit onze oude gemeente waarop dat geld niet goed besteed werd. Ik vind het wel, wij hebben dat, dus het is gelabeld geld, dat hoort niet bij de algemene reserves. Dus laten we dan gaan kijken, laten we eens binnen die klankbordgroep vragen... Ja, hoe mensen die armoede ook echt ervaren, denken hoe dat geld het best besteed kan worden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Molle. Wethouder Lut, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan trek ik maar even de vraag van mevrouw Molle beantwoorden en de stelling. Ik ben het met u eens. Armoede zou niet in de algemene reserve moeten, maar moet daar zou wat mij betreft ook heel belangrijk zijn, omdat voor de zwakkeren en voor de mensen die daar toe komt. En ik vind het idee goed om dat mee te nemen naar de klankbordgroep, want volgens mij daar zitten erg veel ervaringsdeskundigen in. Sterker nog, af en toe ben ik daar heel erg van onder de indruk als ik die verhalen hoor. Maar ook wel heel veel respect hoe het daar soms wordt opgelost en hoe die mensen nu toch met z'n allen de schouders eronder zetten. Dus ik vind een goede suggestie, ik neem hem zeker mee naar de klankbordgroep. Dan nog even terugkomen op meneer Kriek. Wij hebben soms van die raadsvergaderingen dat we misschien ook langs elkaar heen spreken. Daar lijkt het nu ook een beetje op. Het begrote bedrag van in 2018, dat klopt. En die verbouwing heeft al in, daar heeft u gelijk, heeft in 2017 al plaatsgevonden. En daar zit het verschil in en dat is teruggestort in de algemene middelen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Lut. Wethouder Potsen.
Ja, voorzitter, er resteert volgens mij nog een vraag van mevrouw Van der Horst uit de eerste termijn over de rookmelders. Alleen ik kreeg geen gelegenheid om in de eerste termijn die vraag te beantwoorden, dus ik doe het dan in tweede termijn. Prima, voorzitter. Mevrouw Van der Horst vraagt of er minder rookmelders geplaatst zijn, of mensen bijvoorbeeld rookmelders niet willen. Dit bedrag gaat over 2018, wat we niet uitgegeven hebben, wat we overhevelen naar 2019, omdat die rookmelders dus nog wel geplaatst moeten worden. Rookmelders worden geplaatst bij alle WMO-cliënten boven de 65. Dat lukt ons niet in een jaar tijd, omdat we dat vooral doen met vrijwilligers. En het lijkt misschien heel simpel om even bij mensen binnen te komen en een rookmelder te plaatsen. Maar vaak is het dat mensen ook daar even een kop koffie gaan drinken, even een praatje maken. Dat is ook goed voor andere zaken, maar het kost even wat meer tijd dan we van tevoren hadden bedacht. Dus vandaar dat het wat doorloopt, het project. Maar er zijn ook mensen die geen rookmelder willen, omdat ze die zelf al hadden.
Dank u wel, wethouder Potsen. Was er ook nog iets voor wethouder Huizing in de tweede termijn? Nee, hè?